Goedenavond, het is dinsdagavond 7 uur, dus dat betekent tijd voor Awareness TV. We zijn blij dat u er weer bij bent. En zoals u van mij gewend bent, ben ik nooit alleen in de studio. Hij is er ook vandaag weer bij. Percy Dents, goedenavond.
Goedenavond Patricia, dat was weer even een tijdje geleden natuurlijk. Ja. Hè? En natuurlijk ook weer een hele goede avond aan iedereen die kijkt naar Awareness TV.
Ja, Percy, ik ben blij dat je er bent. Nou, u ziet het ook, we zijn vandaag met z'n tweeën. Dat zal waarschijnlijk vaker voorkomen, omdat er belangrijke zaken zijn die wij gewoon graag met u willen bespreken. Als het gaat om het blootleggen van de systemen. Hè? Percy, kan ik dat zo zeggen?
Dat kan je zo wel zeggen, ja, want zonder dat we ons daar heel erg bewust van zijn, dat is eigenlijk ook het tragische aan het hele verhaal, worden zo ongeveer 99% van al onze keuzes bepaald door systemen waar we in zitten. En wat ik heel erg jammer vind, is dat we ons daar niet bewust van zijn. En door die systemen wat duidelijker en inzichtelijker te maken, hoop je dat mensen daardoor wat meer momenten kunnen creëren van bewust kiezen. En daarmee dus ook andere keuzes zullen maken voor zichzelf, voor de wereld, de aarde, omgeving, noem het maar op.
Ja, want het gaat best wel ontzettend ver.
Gaat heel ver, ja.
En langzamerhand gaan we jullie letterlijk niet aan de hand meenemen, maar gewoon her en der laten meekijken. Ben ontzettend benieuwd hoe het ook voor jullie is. Laat ons dat ook weten. Vandaag gaan we het hebben over het thema schuld, boete en schaamte.
Ja, heftige.
Ja, dat zijn heftige dingen. Schuld, boete en schaamte. En die gaan we eigenlijk leggen op alles wat er gebeurt. Percy, de systemen. Zullen we eerst daarmee beginnen? Wat zijn precies systemen?
Systemen zijn eigenlijk voorgeprogrammeerde kaders waarbinnen wij handelen. En het grappige en misschien ook wel het gekke eraan is dat wij vaak helemaal niet eens in de gaten hebben dat wij handelen vanuit voorgeprogrammeerde kaders. En ik denk dat een van de mooie voorbeelden die jij zelf al eerder in een uitzending noemde, was het verhaal van de gezondheidszorg.
Ja, ga ik zo nog wel een keer herhalen misschien.
Dat zou heel leuk zijn als je dat zou kunnen herhalen, want aan de hand daarvan kwamen we er toen achter dat jij iets aan jouw arts vroeg. En de arts beantwoordde eigenlijk niet jouw vraag, maar de arts beantwoordde de vraag op basis van het systeem, op basis van de protocollen aan de hand waarvan de arts handelt en keuzes maakt. En terwijl jij de arts erop wees dat er een vraag werd beantwoord die jij niet gesteld had, was de arts zich daar kennelijk zo niet van bewust dat hij maar bleef zeggen, of de dame was het in dit geval, dat ze maar bleef zeggen, dit is wat ik voor jou heb.
Ja.
En zo zijn wij gewend om onbewust vanuit systemen en protocollen te handelen. Je kan het ook zien als protocollen. Dat spreekt mensen misschien wat meer aan als term dan een systeem. Want een protocol geeft al aan dat het een aantal vooropgezette handelingen en te verwachten resultaten behelst.
Oké. Goed. Nou, ik ga jullie mijn verhaal vertellen. Het is altijd spannend, omdat het ook best privé is. Als je als vrouw op een bepaalde leeftijd komt, dan kan het zijn dat je bepaalde klachten krijgt als het gaat om je hormonen. En daar heb ik enorm veel klachten over gehad. Afgelopen jaren zijn zware jaren geweest, omdat ik veel pijn had steeds. Ik heb wel eens vaker de arts benaderd, de huisarts, en dan zei de huisarts altijd, nou, ik geef je nog zwaardere pijnstillers, nog zwaardere pijnstillers. Maar ja, dat werkte gewoon niet. Tot ik een tijdje geleden dacht van, dit moet anders. Ik heb een afspraak gemaakt met een huisarts. Het was toevallig een andere arts, was een vrouwelijke arts, een hele aardige dame. En ik zei tegen haar, ik heb een probleem en ik wil gewoon eens met je erover sparren. Ik wil alleen het even benoemen. Misschien kunnen we samen kijken, mis ik iets? Zie ik iets? Doe ik iets niet goed?
Ja, en ook wat ik me kan herinneren, misschien kunnen we ook samen kijken waar dit vandaan komt.
Ja. Ik ben inmiddels 50, dus dan kun je gewoon als vrouw, ga je gewoon in een andere fase. Dat is allemaal heel logisch. Toen zei ik tegen haar, dus ik kwam met mijn probleem. Ik zei, ik heb vooral heel erg veel pijn. Want dat was de klacht, was het vooral de enorme pijn. Dat was het ergste. En de vreselijke zware pijnstillers of de 20 paracetamol die ze me dan zeiden, nou dan moet je dat kan gewoon niet en je lichaam kan dat ook niet aan. En het eerste wat ze zei was, ja, ik ken je klacht, want ik had dat gezien in het dossier, hormonen. Toen zei ik, dat vind ik niet echt een optie, andere hormonen. Derde klacht of derde was dan eventueel een doorverwijzing. Dus ze was alleen maar aan het kijken met mij naar de oplossing. Terwijl ik vroeg haar niet om de oplossing. Ik vroeg haar om alleen met mij mee te kijken. En misschien wilde ik Percy ook wel van haar gewoon horen van je mag ook die pijn voelen. Het is oké. Okay.
Ja, het
Nu
is niet abnormaal. Het hoort bij de fase waar je nu in zit. En ik heb ook wel ideeën hoe je daarmee kunt leren omgaan in plaats van het te bestrijden. En dit is namelijk ook een heel erg mooi voorbeeld wat je hier noemt, Patricia. Want hier zie je natuurlijk bij uitstek dat er in het denken op zo'n moment van zo'n zorgverlener, dat wordt bepaald door de kaders, het systeem. En de daarbij behorende protocollen waar deze arts zich in haar functie aan heeft te houden. Dus dat betekent dat ze de helft van jouw verhaal misschien niets mee kan, want dat kan ze niet vertalen naar een oplossing via het protocol wat haar is voorgeschreven. En dit fenomeen zien we meer en meer en meer en steeds krachtiger om de hoek komen. En wat ik daar zo gevaarlijk aan vind, is dat daardoor, ik noem hier ook al het voorbeeld van de arts. Daardoor in communicatie onderling met elkaar missen we steeds meer van wat er werkelijk gevraagd en gezegd wordt. Want wat niet in ons systeem past, daar kunnen we niks mee. Dus het komt gewoon niet binnen. Waar beland je uiteindelijk
dat
natuurlijk? Je
is heel
belandt
lastig.
bij voorgekookte uitkomsten voor hele grote groepen mensen. En dan denk ik, dat is heel erg handig. Als je hele grote groepen mensen op een gemakkelijke manier onder controle zou willen houden.
Ja.
Maar waarom zouden wij hele grote groepen mensen op een makkelijke manier onder controle willen houden? Waarom?
Nou, daar gaan we zo wat dieper op in. In dit geval denk ik dat het belangrijk is om te benoemen dat ook haar intentie
Was top, goed.
absoluut de juiste. Ze
Ja.
was heel vriendelijk, heel meegaand. En ook vanuit haar conditionering wilde zij gewoon mij helpen en wilde het oplossen. Dat zij had zoiets, ja, dit is heel naar. Ik wil jou daarbij helpen. Dus of dat. Dat is dan ook de conditionering en ook het protocol. Uiteindelijk ben ik zonder hormonen de deur uitgegaan. Het gesprek aan zich was voor mij al dusdanig belangrijk dat ik toen gedacht heb: ik ga voor mij persoonlijk het roer omgooien. En als ik in die periode zit, dan meld ik mij gewoon ziek en ben ik gewoon 1 of 2 dagen uitgeschakeld, omdat mijn lichaam dus dat aangeeft. En dat heeft geresulteerd in dat de pijn meer dan de helft is afgenomen.
Kijk, weet je waar je rekening mee moet houden, Patricia? Dit systeem, en daar hebben we het nu even heel kort door de bocht over de gezondheidszorg, is natuurlijk weer een onderdeel van het moedersysteem aller systemen. En nou, je weet hoe ik daarover denk, dat is het geldsysteem. Het geldsysteem is ook in dit geval weer bepalend voor wat er wel of niet gebeurt. Ik had het toevallig gisteren thuis nog over van dat heel veel mensen zich niet beseffen. We kijken heel vaak naar natuurfilms en we kijken naar natuurfilm. En ook geneeskrachtige kruiden en dat soort zaken. En toen vroeg ik aan mijn moeder en mijn oma, met wie ik was, van hebben jullie enig idee waarom. Het ging over octrooien. Hebben jullie enig idee waarom er geen octrooien aangevraagd kunnen worden op kruiden? En nou, dat wisten ze niet. Dus toen legde ik uit, nou, dat is niets uit de natuur kan door iets of iemand geclaimd worden. Dat betekent dus, als je gaat kijken naar de gezondheidszorg en je weet dat in die business, want dat is het, geld verdiend moet worden, dan is het dus natuurlijk nooit zinnig voor iemand die medicatie ontwikkeld voor bepaalde klachten die mensen kunnen hebben, om daarmee te gaan werken met natuurlijke middelen. Want je kunt daar nooit hele grote sommen geld mee verdienen.
Nee.
Want je kunt ze niet beschermen en claimen. Dus dan ga je een chemische variant maken. Dat doe je niet omdat dat beter is voor het lichaam. Dat doe je omdat dat beter is voor het businessmodel, voor het geld verdienen, voor het geldsysteem. En dit is zo belangrijk om ons te beseffen dat hoe meer je gaat kijken naar die systemen op elke plek waar dat gebeurt, bijvoorbeeld ook, ik zat laatst weer in de Tweede Kamer debatten te kijken, dat doe ik heel vaak, dan zie je bijvoorbeeld dit gebeuren. Men praat over vaccinatieplicht, om maar een voorbeeld te noemen. En dan komt minister De Jonge met het verhaal dat er in Nederland echt geen vaccinatieplicht bestaat en dat mensen zijn woorden niet moeten verdraaien, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Want voor wie niet gevaccineerd is, is er een test die je kan ondergaan om ergens wel of niet binnen te komen. Dan komt er natuurlijk weer een Kamerlid die erover nagedacht heeft en die zegt van ja, luister eens. Maar die test, daar zitten kosten aan verbonden. En als jij 3 kinderen hebt en je wil een keertje naar de bioscoop en misschien wil je diezelfde maand ook nog eens een keertje nog iets anders doen en moet iedere keer voor 5 mensen getest worden, dan kan dat voor veel mensen op een gegeven moment niet meer betaalbaar zijn. En dan ga je dus wel degelijk een tweedeling maken in de maatschappij. Of je dwingt die mensen bijna om zich wel te laten vaccineren, want dan hebben zij al die kosten niet meer. Dit is een heel leuk debat, hè, wat er op zo'n moment gevoerd wordt. Maar ik denk dan bij mezelf, het werkelijke debat wat gevoerd zou moeten worden, is dat wij nog steeds volgens mij niet discrimineren in volgens de Nederlandse wet op basis van medische persoonskenmerken. Dus daar begint het al. Dat zou het werkelijke debat eigenlijk moeten zijn. En dat betekent dus het debat zou moeten gaan om de juridische grondslag voor datgene wat de minister wel of niet wil. En je ziet deze afleiding in de Kamer ook steeds meer voorkomen. Men werkt daar in een systeem waarbij alles eigenlijk van tevoren is voorgekookt. En voor ons, de kiezers, de kijkers, worden er debatten gevoerd over zaken die eigenlijk al besloten zijn. En wij burgers gaan met elkaar op de vuist in kampen over moet zo'n test nou 3 euro kosten, 7 euro kosten of gratis zijn. Maar iedereen laat de bron, de basisdiscussie, hey, maar is dit wel conform onze grondrechten liggen? En dat is de werkelijke discussie. Dus men accepteert het systeem en gaat nu discussiëren en van mening wisselen en oplossingen bedenken voor de problemen die het systeem voortbrengt. Dus je hebt een systeem dat brengt problemen voort. En dan gaan wij debatteren over die oplossingen. En wie met de beste oplossing komt is een held. Maar niemand die zegt, hey, maar dat hele systeem klopt sowieso niet. Waarom is dit systeem er?
Ja, en dat,
want dit systeem creëert problemen.
Oké, het systeem creëert problemen. Dan wil ik graag terug naar de eerste. Schuld, schaamte en boetedoening.
Ja.
Laten we kijken, er zijn meerdere systemen. Geldsysteem, rechtssysteem.
Ja.
Alles bestaat uit systemen. We kunnen het zo gek niet bedenken of er wordt wel een systeem op bedacht.
Ja. Waar, ze haken allemaal in elkaar.
Waar komt dit vandaan? Is dat in één keer bedacht? Is dat iets wat al gewoon al heel lang bestaat en alleen nu steeds meer de oppervlakte raakt, of heeft het altijd al de oppervlakte geraakt en hebben we het nooit zo gezien?
In mijn opinie is er toch wel heel veel veranderd in de afgelopen tientallen jaren. Want als ik terugdenk aan mijn jeugd, toen ik opgroeide op de middelbare school zat, ik ben uit 1967, dus reken maar uit, zou ik zeggen. In die periode waren grondrechten als vrijheid van meningsuiting, integriteit, eigen lichaam, en recht op privacy en het recht om niet gediscrimineerd te worden op wat voor kenmerk dan ook, waren op dat moment eigenlijk best wel heilig. In de loop der jaren is daar al meer en meer een loopje meegenomen, in mijn opinie. Maar het waren steeds kleine speldenprikjes voor de bühne, waarbij mensen hun schouders ophaalden en dachten, ja, het treft mij niet, dus ik ga gewoon door met mijn leven. Ondertussen wordt onze rechtsstaat, wat mij betreft, behoorlijk uitgehold. En gaat er dus een moment komen dat niet slechts een klein percentage slachtoffer wordt van deze systemen, maar dat steeds meer en meer en meer mensen slachtoffer zullen worden van deze systemen. En mijn vrees is dat pas wanneer die kritische massa bereikt is, dat ineens heel veel mensen slachtoffer zijn, dat ze dan pas gaan zien waar we in zitten. Maar wanneer het zover zal zijn, blijkt alles al verankerd te zijn in Europese grondrechten, die sowieso nu al een zwaarder gewicht hebben dan onze eigen grondrechten. Weet je, daar ging het al mis. Dat was een van die voorbeelden.
Maar wat is dat het stukje van boetedoening? Is dat dat wij als burgers van de wereld het niet goed hebben gedaan en dat het daardoor nodig is dat wij op deze manier worden aangepakt? Wat zit daar dan achter? Of is het waarom?
Het is controle. Dat is wat ik in het begin al noemde. Het zijn manieren om hele grote groepen mensen op een heel makkelijke manier te kunnen controleren. Als jij kunt bepalen door kaders te schetsen hoe mensen denken en op basis waarvan zij hun keuzes zullen maken een aantal uitkomsten aanbieden. Laten we zeggen, iedere proces biedt 5 uitkomsten waar mensen uit kunnen kiezen. Maar jij hebt die 5 als controleerder, die 5 uitkomsten al voorgekookt. Dan heeft de niet oplettende kiezer het idee dat hij of zij vrije keuze heeft. Want ik kan kiezen uit 5. Maar als die 5 nou niet uit jou komen, maar zijn voorgeprogrammeerd in een systeem waarin binnen jij gewend bent te denken en ook accepteert dat dat de enige keuze zijn die er zijn, zonder te weten, bewust te zijn dat eigenlijk jij geen vrijheid in keuze hebt, wat heb je dan uiteindelijk?
Ja, maar dat is dus wat mensen niet meer doorhebben, omdat zij geconditioneerd zijn in het systeem.
Nee, maar die mensen hebben nog steeds het idee dat ze vrije keuze hebben. Want dat is geen voorgekookte uitkomst, want ik kan wel 5 dingen kiezen.
Ja, en misschien.
Maar als die 5 dingen allemaal een voorgekookte uitkomst zijn, dan noem ik dat nog steeds geen keuzevrijheid.
Maar dat is natuurlijk lastig, hè? Als je ziet, laten we even teruggaan naar de periode voor corona. Ik denk dat dat goed is. Voor corona, als je alleen in Nederland kijkt, dan kijk ik niet wereldwijd, maar in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ongeveer tussen de 6 en 7 miljoen mensen met een chronisch zieke. Veel depressie.
Medicijnverslaving, 20.000 doden als gevolg van falend medisch handelen, medicijnmisbruik en medicijnverslaving
per jaar. Maar dus allemaal, ik hoor eigenlijk alleen maar schaamte. Ja. Dus ik hoor alleen maar schaamte. En dan hebben we het alleen al voor Nederland. Dat is wereldwijd, is dat immens. Ja. Dat zijn immense getallen. Er zijn miljarden mensen wereldwijd die op de een of andere manier ten prooi vallen aan het feit dat ze niet kunnen meedraaien in de maatschappij.
Kijk, weet ik wat het is, Patricia? Want ik snap waar je naartoe wil. En je denkt, wanneer gaat hij nou mijn vraag over het schaamteprincipe beantwoorden? Corona heeft het ons eigenlijk heel erg mooi laten zien de afgelopen 1,5 tot 2 jaar.
Wat er daarvoor al was. Dus die heeft corona het naar de oppervlakte geduwd? Of heeft het het nog verder naar beneden gedrukt?
Corona heeft er een vergrootglas opgelegd, wat mij betreft. En waardoor we eigenlijk nu niet meer eromheen kunnen wat er werkelijk gaande is. We hebben bijvoorbeeld
wat is er werkelijk gaande dan?
Nou, we hebben een premier die keer op keer betrapt wordt op leugens. Dus we kunnen zeggen, het is een notoire leugenaar. Want hij is een dwangmatige leugenaar. Want hij liegt niet 1 keer, maar keer op keer op keer weer. Dan zie je een Tweede Kamer die dat keer op keer op keer weer accepteert. Maar je ziet ook dat deze partij weer de grootste partij wordt tijdens de verkiezingen.
Maar het volk dus accepteert het ook gewoon vlekkeloos.
Exactly. En dan daarmee kom ik dus bij mijn punt. Mijn visie hierop is dat dit systeem, dat vooral, en dan heb ik het vooral over het geldsysteem, dat dwingt ons in een aantal zaken te denken. En dat is problemen versus oplossingen, winnaars versus verliezers, arme versus rijke. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Waarbij we ons moeten beseffen dat iemand die rijker wordt, zal dat alleen maar kunnen ten koste van een ander. Die wordt dan armer, want dit is een gesloten systeem. Dat beseffen ook heel veel mensen niet. Wat ga je krijgen?
Wacht,
als jij
even,
weet...
Ik ga hem nog één keer herhalen. Dus als iemand rijker wordt, kan dat al, dan is er dus ergens...
Iets of iemand die, die daar...
Die armer, die ja. daar dus een payoff op heeft.
Precies, dat, want die dat, dat zijn, betaalt.
Dat ja. zijn dingen wat voor veel mensen niet
Kijk,
duidelijk
Kijk, als we 100
is.
Euro hebben in de pot en wij hebben ieder 50, zijn we even rijk. Maar als ik iets doe waardoor ik 80 heb, dan blijft er voor jou toch maar 20 over. Zo simpel is het gewoon. Dat is een simpelheid die mensen niet willen zien. Het punt is dat mensen denken en hopen dat er in dit vrije westerse wereldje een kans is dat zij dezelfde rijkdom kunnen vergaren als de mensen die zij op tv zien. Want dat is ook heel erg bepalend voor de beeldvorming van mensen. En in ieder geval daarbij in de buurt kunnen komen. En als blijkt dat je daarvoor moet liegen, om maar een dwarsstraat te noemen, dan waarom zou dat niet toegestaan zijn als onze eigen premier mag liegen? Dus wij kunnen dus de premier niet meer met het vingertje wijzen van hé, jij leugenaar.
Want we doen
als wij
het zelf
weten
ook.
Dat wij zelf op ons werk misschien ook wel gelogen hebben om er beter van te worden. Of begrijp je wat ik bedoel?
Dus ja, en
dan
is dat
kom je dus bij dat schuld, schaamte en boeteprincipe. Okay. Want je kunt niet een ander schuldig bevinden voor iets waar je jezelf voor zou moeten schamen vervolgens. Want dan moet je...
Zelf ook met de billen bloot.
Dan moet je zelf ook met de billen bloot.
En dus dan vinden wij het gewoon, dan hebben we zoiets, nou oké, het is goed. Want we hebben schaamte over misschien hetgene, hè, schaamte en schuld over het feit wat we mogelijk zelf hebben gedaan.
Ja, en dat weten we wel, dat voelen we. Maar ja, we redeneren het weg en we redeneren het vooral weg omdat we in dit systeem zitten waarbij we zien dat slechtheid, en zo ga ik het gewoon ook maar zeggen, want dat zien we namelijk ook als we kijken naar de Tweede Kamer, beloond wordt en goedheid, denk aan Omtzigt, gestraft wordt. Dus Omtzigt komt met de waarheid over een belangrijke issue die heel veel Nederlandse burgers aangaat. En onze rechtsstaat ook aangaat. Hè?
Nou, het rechtssysteem. Mensen
dat,
zijn...
dat grijpt mij misschien daar nog wel het meest van aan. Rutte wordt daarvoor eigenlijk beloond. Want de VVD is populairder dan ooit. Hij heeft nu als demissionair premier meer macht dan ooit.
Mm-hmm.
Dus zijn gelieg hierover heeft hem geen windeieren gelegd.
Mm-hmm.
En degene die met de waarheid naar buiten kwam, Omtzigt, die heeft moeten betalen. Dus welke boodschap geef je hiermee af aan het volk? Goedheid wordt bestraft, slechtheid wordt beloond. Wat ga je dan doen vervolgens? Ga je voor het goede, waarbij je weet dat je gestraft wordt? Misschien kom je wel in armoede terecht. Word je paria, word je met pek en veren dorp uitgeveegd, zoals Omtzigt met pek en veren de Tweede Kamer uitgeveegd is? Of ga je voor slechtheid, waarmee je weet, hey, dan heb je het misschien financieel goed voor jezelf en voor je vrouwtje en je kids. En het enige wat je hoeft te doen is even je geweten te sussen. En dat is helemaal niet zo moeilijk, want de mensen wiens voorbeeld wij zouden moeten volgen, bijvoorbeeld de 150 Kamerleden die wij in Nederland hebben, die geven als voorbeeld dat slechtheid beloond wordt en
okay,
goedheid gestraft wordt. En ze laten duidelijk zien waar zij voor kiezen.
Maar waar staan hun dan in dat hele concept van schamen zij zich? Of is daar helemaal niet aan de orde?
Dat is bij hun niet aan de orde. Nee.
Echt een soort systeem?
Dat werkt voor ons. Dat werkt voor het klootjesvolk. Dat werkt voor de burgers. Want wij hebben namelijk een geweten. En dan werkt dit principe. Maar wat denk je nou werkelijk dat als Rutte, Grapperhaus, noem maar op. Dat zijn ook van die voorbeelden weer, hè, die mij kunnen ergeren. Een Grapperhaus die zulke felle uitspraken doet over mensen die de coronaregels niet opvolgen. Ik zal de bewoordingen niet herhalen, maar dat waren behoorlijke krachttermen die hij gebruikte voor die mensen. Vervolgens wordt hij zelf betrapt op het niet naleven van de regels en doet dat af met een grapje. En het raar is, het lijkt alsof het publiek dat accepteert. Dus dat betekent vervolgens, en dat is die mindfuck die plaatsvindt, dat betekent dat eigenlijk op zo'n moment wordt jou verteld, hey, als jij een keertje op je werk om jouw doel te behalen de regels overtreedt, dat is alleen maar grappig, joh. Dan word je gevierd, word je op de schouders getild. Maar als je eerlijk bent, als je een klokluider bent en vertelt wat er werkelijk voor gevaar schuilt in deze systemen en hoeveel mensen daar uiteindelijk slachtoffer door zullen en kunnen worden, dan ben je alles kwijt wat je hebt.
Ja, maar dan ben je dus alles kwijt wat je hebt, als je überhaupt nog wat hebt.
Ja.
Want ik zei net, ook in Nederland, veel mensen hebben het zwaar.
Ja.
En dat is wereldwijd gaande. Ik hoorde jou net heel mooi uitleggen van, ja, waar één iemand rijker wordt, moet dus ook één iemand armer worden.
Ja.
Dus nou, dat is ook het hele renteprincipe, daar gaan we vandaag niet op
nee,
in.
Nee, nee.
Waar het om gaat is op het moment bijvoorbeeld dat dus iemand armer wordt, zie je dus ook dat de omgeving daar vervolgens de persoon keihard op afrekent.
Ja, en dan kom je op schaamte, schuld en boeteprincipes. Dat is het systeem wat gebruikt wordt om ons in het gareel te houden.
En hoe worden wij dan in het gareel gehouden?
Nou, dat is heel makkelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dit geldsysteem, dat heb ik hier al een keertje eerder genoemd, dat kan je zo berekenen en bepalen. De manier waarop dit geldsysteem is opgezet, heeft tot gevolg dat er altijd een vooraf te bepalen percentage van de populatie slachtoffer zal worden van dat systeem. Je weet niet precies van tevoren wie het zijn. Alhoewel, daar kun je ook al heel veel impulsen en richtingen in aangeven. Maar dat zijn de houders van het systeem die dat weten en hun metgezellen. De burgers, die weten dat niet. Die denken dat die weten niet dat er een systeem is. Of als het er is, denken ze dat het een eerlijk systeem is. Als je maar heel hard werkt en goed studeert en heel erg je best doet, dan kan je het maken in dit leven. Dus wanneer jij het niet maakt in dit leven, wanneer je bijvoorbeeld in de schulden terechtkomt, ja, dan is het je eigen schuld. Daar moet je diep voor schamen dat je zo diep gezonken bent. Want dit is een systeem waarin je alle mogelijkheden hebt. En jou lukt het niet. Dus schaam je. En wie zich schaamt, moet zich schuldig voelen. En bij schuld hoort boete, betaling. En dan mag je bijvoorbeeld 3 jaar in schuldsanering of al je spullen worden geconfiskeerd. En het erge van dit hele verhaal is dat mensen dan zelf gaan denken dat zij dat aan zichzelf te danken hebben.
Ja, en dat is iets wat veel gebeurt.
Ja.
Je ziet ook, hè, eigen
terwijl, als ze zouden weten dat er een systeem is die al hun keuzes voorprogrammeert, waarbij dus een bepaald gedeelte van de populatie daar automatisch slachtoffer zal gaan worden, want die 5 keuzes die er zijn, geen één is er voor deze mensen die de problemen die ze in de toekomst zullen krijgen kunnen voorkomen. Ja, als je dat zou weten, zou je denken, hey, maar wait a minute, wat is dit?
Ja, maar daar wordt
daar zijn we ons niet van bewust.
Nee, en ik denk ook dat je dit concept over alles heen kan leggen. Want het gaat ook over de schaamte, bijvoorbeeld.
Nou, om niet gevaccineerd te zijn, bijvoorbeeld. Dan word je ook met pek en veren het dorp uitgejaagd.
Ook, maar gewoon alleen al gewoon de schaamte om wel of niet gezond te zijn.
Ja,
om wel
het is je eigen schuld als je niet gezond bent.
Sowieso is het je eigen schuld.
Ja.
En daar schaam je dan weer voor. En daardoor is er schuld. Terwijl je dus ook niet geleerd wordt en geen idee hebt hoe je bijvoorbeeld echt goed voor je lichaam moet zorgen.
Nou, we worden afgeleid. Kijk, er is al überhaupt geen interesse in het lichaam. Mensen hebben geen idee wat hun lichaam is. Ze hebben echt geen idee. En het is de verantwoordelijkheid van een professional aan wie ze hun lichaam overgeven als ze menen dat het lichaam niet doet wat het zou moeten doen. En die professional moet het lichaam dan maar weer even in het gareel brengen met zware chemicaliën of invasieve ingrepen, nog erger. Dus je kunt ook op een hele andere manier kijken naar jezelf en je omgeving en je lichaam en wat er allemaal wordt verteld door de natuur, om het zo maar te noemen. En wat ik het meest belangrijke vind eigenlijk aan dit hele verhaal is vooral dat we ons niet interesseren. Dus er is zoveel afleiding dat wij ons niemand is geïnteresseerd in onze grondrechten. Niemand leest überhaupt de grondrechten. Niemand kijkt nauwelijks naar politieke debatten. En ze kijken alleen maar naar de soundbites en de one-liners die samengevat worden op tv. Die dus weer zo'n voorgekookte mening moeten volgen op basis waarvan jij weer bepaalde oordelen zal vellen over dit leven, jezelf en je omgeving. En aan de hand daarvan wil weer zal bepalen welke keuzes je nu vervolgens gaat maken. Het is niet gehinderd door enige interesse in kennis. Staan wij er tegenwoordig met z'n allen voor. En dat
maar
vind
hoe
ik
kan
wel...
dat? Hoe
die afleiding.
Dat? Die afleiding, waar komt dat vandaan?
Dit is heel simpel. Dit systeem dwingt ons in een leven waarin het steeds moeilijker wordt om je hoofd boven water te houden. Waarbij we zien dat goedheid wordt beloond, slechtheid wordt gestraft. Waarbij je steeds meer in conflict komt met je eigen geweten. Want wil je kinderen te eten geven, nou, dan moet je je geweten misschien wel overboord gooien. Maar dat strookt eigenlijk weer niet met wie je bent. Dus daar gaat zoveel energie in zitten dat een dag maken, je werk doen, voor je kinderen en je vrouw en zorgen en noem het allemaal maar op. Je rekeningen betalen en niet in de schulden komen, noem het maar op. Dat is voor heel veel mensen al zoveel energie en zoveel moeite. Als die dan ook nog vervolgens de grondwet moeten gaan doorspitten, dat gaat er gewoon niet van komen. Dus dan zie je al dat deze systemen er zodanig zijn opgericht dat wij dat ook niet hoeven te weten. Want daar hebben wij namelijk onze Kamerleden voor. De Eerste en de Tweede Kamer hebben we daarvoor. De wetgevende macht hebben we daarvoor. Die regelen dat allemaal wel voor ons. En we hebben onze volksvertegenwoordigers die we kunnen vertrouwen, die onze grieven die wij belangrijk vinden, die vertegenwoordigd moeten worden in wetgeving, dat die Kamerleden dat namens ons wel even voor elkaar zullen
boksen. Niet natuurlijk alleen de Kamerleden, want die zijn daar. Maar vervolgens zijn er de rechters, die in bijvoorbeeld de rechters in de rechtszalen, die dus de uitspraken doen. De doktoren, die dus de medicijnen voorschrijven. Het is natuurlijk een hele lange hand.
Het is een hele lange hand. Het is allemaal gedreven door het geld en het machtssysteem. En het beheersen en beheren van de massa's. Want ja, een rechtszaal, dat is nog wel een van de meest schrijnende voorbeelden die je natuurlijk kunt noemen. Want daar moet je natuurlijk echt letterlijk op het matje komen, ongeacht wat je wel of niet gedaan hebt. We hebben gisteren allemaal het nieuwtje gezien van die dame, die bijstandsdame, die dan nu nog achter... Nog maar, zo wordt het dan gebracht, hè? Letterlijk in het nieuws, RTLZ gisteren, nog maar €2800 hoeft te betalen. €2800, Patricia, weet je hoeveel geld dat is voor heel veel mensen? En wat denk je van iemand die in de bijstand zit? Waarom denken wij dat haar moeder haar boodschappen betaalde? Omdat ze van het geld wat ze overhield Rolexen kocht? We hebben toch wel meer brein dan dat?
Ja, maar dat is dus dat stukje van de schuld en het schaamte. Op het moment...
Ja, want dan zeggen wij, hey, ik zit niet in de bijstand.
Nee.
Mijn moeder hoeft voor mij geen boodschappen te doen. Dus die vrouw zal het wel aan haarzelf te danken hebben.
Dus ze moet boeten. Ja, dus ze
tot
moet
we boeten. Zelf aan de beurt zijn. Dan pas gaan we zien, hey, misschien klopt er iets niet aan het systeem. Maar wanneer de meerderheid aan de beurt is, dan is alles al zodanig goed weggezet in juridisch metselwerk, dat we echt met z'n allen dan de sjaak zijn. En het is zich op heel hoog tempo aan het ontwikkelen. Want gisteren hoorde je dan ook dat de rechter had genoemd, die deze uitspraak had gedaan toen daar kritiek op kwam, dat haar straf en haar oordeel naar deze dame was gemaakt op basis van wat wij als bevolking wensten, hoe we met straffen om moeten gaan. En dus ingegeven door de politiek. Daarmee heeft deze vrouw weer voor de zoveelste keer aangegeven, wat we al meerdere malen gezien hebben, maar wat blijkbaar niet hard opgenoemd mag worden in Nederland, dat de rechterlijke macht hier onder de dominantie van de politiek staat. Dat is toch on...
Dus eigenlijk misschien zou deze rechter best wel willen zeggen, nou, mevrouw, u heeft al zo geboet. Het is gewoon oké.
Nou, dat denk ik dus niet. Ik denk helemaal niet dat die rechter dat had willen zeggen. Want het systeem is namelijk ook nog zo. Wil jij op een hoge positie in dit systeem terecht te kunnen komen, zoals een rechter, dan moet jij al meerdere malen een testje ondergaan om te laten zien dat jij wel degelijk heel erg goed kan slapen als jij een onschuldig iemand jarenlang de bak gestuurd.
Dus als je de cijfers in Nederland... daar wordt weinig aandacht aan besteed. Maar er zijn relatief veel mensen in Nederland die onschuldig vastzitten.
Kijk,
in
Amerika... Of onschuldig alles kwijtraken.
Ja, maar in Amerika heb je dan bijvoorbeeld... als iemand onschuldig vastzit, dan komen daar enorme rechtszaken. En die mensen krijgen miljoenen euro's of dollars om weer opnieuw te beginnen.
In Degene Nederland... die geluk hebben.
In Nederland is dat helemaal niet zo.
Want daar werkt het systeem hetzelfde als hier, hoor.
Maar het betekent niet dat er hier in Nederland ook dat niet gebeurt. Dat gebeurt dus wel degelijk. En ik denk dat we ons dat zijn allemaal dingen wat je moet realiseren. En ik zeg echt moet, omdat op het moment dat jij bijvoorbeeld gevangen zit... We hebben een paar keren ook hier iemand bij Awareness geïnterviewd... die vertelde over bijvoorbeeld een gevangenissysteem... maar iedereen wijst zo hard met het vingertje.
Ook verdienmodel trouwens, over geldsysteem.
Maar dat hele schuld- en schaamteverhaal... Daardoor is er helemaal geen ruimte meer. Ik denk, als ik dit ook bij jou hoor... en ik wil er graag met je nog verder over hebben... dan denk ik, het lijkt wel alsof we letterlijk geen ruimte meer geven... en onszelf niet meer de ruimte innemen om helder na te denken.
Nou,
om
logisch
na... Of
voor menselijkheid. Het
logisch nadenken is misschien een ander woord.
Nee, ja. het gaat om menselijkheid. Het menselijke wordt eruit gehaald. En wij worden gebrainwashed. Om eigenlijk onszelf en elkaar te ontmenselijken, zodat we nare emoties en onderbuikgevoelens meer krijgen in het licht van onrecht. Begrijp je? Want je kunt je ook afvragen, hoe weet de gemeente dat de moeder van deze vrouw al die boodschappen deed? Dan denk ik, dat zal wel weer een soort kliklijn zijn geweest. En de kliklijnen, weet je nog, het begin van de eerste coronagolf?
Ja, dat mensen massaal
belden. Hoe populair
belden.
De kliklijnen waren. Ja. En wij Nederlanders die NSB'ers met de nek aankeken... en zeiden van, ja, klikken is ongepast. En nu is klikken ineens wel gepast. Dus stel je voor, als jij mag klikken als jouw buren een coronafeestje hebben... wat is het verschil met klikken als die andere buurvrouw... boodschappen krijgt van haar moeder en ze zit in de bijstand? Dat is het klikken is klikken. Begrijp je wat ik bedoel? Dus men stuurt aan op gewenning om elkaar te verlinken en te verraden. Zodat we daar gewend aan raken, daar niet meer van wakker liggen. Zodat wij in dit systeem kunnen doen wat van ons verwacht wordt. Mm. En dat is ons vooral op onszelf richten... Je niet met anderen bemoeien. Er was gisteren in Nieuwsuur, nou daar hebben we het al zo jaren geleden al over gehad, was er een item dat door corona of door het hele vaccinatieverhaal er nu conflicten ontstaan binnen families en binnen vriendenkringen. Maar wij hebben jaren geleden al gezegd, met dit systeem is men erop uit om zometeen vader tegen zoon te hebben, broers tegenover elkaar te hebben, vrienden tegenover elkaar te hebben. Dat hebben wij jaren voor corona al voorspeld. Dat
wordt
komen.
Natuurlijk ook neergezet. Omdat waarom mag je niet gewoon een eigen keuze hebben? Dat je kies wat je kiest. Kies daarvoor. Ik heb daar geen oordeel over. Maar kies daarvoor omdat het jouw beslissing is. Maar op het moment dat jij dus een beslissing maakt en daar vervolgens door de rest van de wereld op welke wijze dan ook op veroordeeld wordt.
En gestraft wordt.
En dat maakt niet uit, dat kan allebei de kanten opgaan. Hè? Ja. Want ik denk dat het belangrijk is dat gewoon iedereen gewoon, in principe zou je gewoon dat moeten doen. Jij hebt nu een trui aan, dat is gewoon misschien een ander voorbeeld. Jij zou gewoon dat die trui aan moeten hebben. Het zou toch gewoon van de zotte zijn als er morgen gewoon gezegd wordt, mag alleen nog maar blauwe trui aan.
Ja, maar dat krijg je wel. Ik bedoel, dat zie je al met Black Lives Matter. Dat is ook al een hele tijd gaande hier. Eigenlijk wereldwijd, maar laten we het even beperken tot Nederland. Dat we allemaal heel erg politiek correct moeten gaan praten. En dat bepaalde dingen wel en niet meer. Dus je ziet dat niet alleen worden we in een bepaald systeem gedwongen. Maar ook aan onze taal wordt gesleuteld. Aan ons denk- en voorstellingsvermogen wordt gesleuteld. Moet jij je toch voorstellen als jij bepaalde termen uit de taal haalt. Als jij woorden nieuwe betekenissen geeft, wat aan de loop van de hand gebeurt. Denk aan Rutte die zegt van ja, we moeten gaan voor meer integriteit in de politiek. Nou, sorry meneer Rutte, je bent integer of niet? Niemand is een beetje integer of heel veel. Je bent het of je bent het niet. Dus dat zijn al, dus zo'n opmerking is al bullshit van de bovenste plank. Maar ja, niemand die het hoort of ziet. Oh ja, hij heeft gelijk. We moeten voor meer integriteit gaan, dan komt het goed. Dat is dus helemaal niet.
Nee, maar dat is dus omdat het dus heel lastig is. En dan kom ik terug bij het verhaal waar ik mee begon. Dat het niet per definitie altijd vanuit een slechte intentie. En omdat heel veel mensen, dat zei jij zelf ook, vooral de burgers, over het algemeen goede mensen zijn,
ja,
zullen zij daar heel anders bij nadenken.
Maar
en zullen
kijk, ze weet, daar je, geen... weet je wat nou de mindfuck is? Sorry dat ik je onderbreek, maar dit moet ik echt even kwijt. Want weet je wat nou de hele mindfuck is? Het zijn goede burgers, maar dit systeem dwingt ze om te kunnen overleven tot slechtheid. Ik heb je het net al genoemd. Wie goed doet, wordt gestraft. Wie slecht doet, wordt beloond. Dus als zou je van nature goed willen doen, maar als dat gestraft wordt en jij hebt beloning nodig om jouw vrouw en je kinderen te eten te geven, dan word je, dan schuif je langzaam maar zeker op naar slecht doen.
Ja, en als bijvoorbeeld die
wanneer je daar bent aangekomen, precies, die kliklijn staat een voorbeeld van, wanneer je dan bij dat slecht doen bent aangekomen.
Denk jij dat je echt het goed hebt gedaan?
Dat is de volgende fase van de mindfuck, wanneer we dus het verschil niet meer weten en ja, echt gaan geloven dat goed slecht is en slecht goed is. En daar zijn we al bijna. Maar wat ik wou zeggen is, wanneer jij daar in die voorfase terechtkomt, kun jij iemand als Rutte, die constant liegt, al niet meer veroordelen. Want misschien heb je het in die fase zelf ook al gedaan op je werk om een betere functie te krijgen of een hoger salaris te krijgen of wat dan maar ook. Dus dan is het de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
En dan kan je er verder niks mee doen en dan kan je er ook niks over zeggen.
Nee, en dan kan je alleen maar hopen dat als jij diegene kiest en je bent toch inmiddels in dat kamp beland, dat dat dan voor jou goed zal uitwerken. Ja.
Dan nog even over die kliklijn. Dus omdat wat je ziet, als je dan mensen spreekt... Nou, ik ken er mensen niet, maar je hoort dat er, op bepaalde plekken is er heel veel gebeld. Er zijn allerlei kliklijnen.
Onder andere waar ik woon, Zaandam.
En mensen denken dan echt werkelijk dat ze het juiste doen. Als je dan zegt, ja, maar dat doe je toch niet zomaar? Dan zeggen ze, ja, maar dan had die persoon zich maar aan de regels moeten houden. Dus dan heb je weer boete en schuld.
Ja.
En dan zonder enige vorm van schaamte. Want dan, ja, zijn je dus, dan ben je dus de, ja, schaamte alweer voorbij.
Ja, en
dan ben je dus letterlijk de schaamte
over
voorbij.
Ja, corona, ja, heeft dit proces, wat wij al jaren zien natuurlijk bij awareness, en waarbij het al talloze keren met verschillende mensen uit verschillende hoedanigheden over gehad hebben. Met economen, met artsen uit het gezondheidssysteem. We hebben met iedereen over gesproken. Dit is nu in een versnelde vorm, is dit nu tot stand gekomen, waarbij we eigenlijk al zo ver zijn dat we ons niet eens meer schamen voor, en ik noem het gewoon, voor NSB-achtige praktijken. Want we vinden, ja, maar corona is wel even anders, hè? Bij corona is het niet erg dat je iemand verlinkt. Bij corona is het niet erg dat je recht op privacy kwijt bent. Bij corona is het niet erg dat je integriteitsrechten verkwanselt. Bij corona is het niet erg dat we even geen vrijheid van meningsuiting meer willen. Want we moeten wel even onderscheid kunnen maken tussen fake news en werkelijk nieuws.
Ja, maar dus dus de schaamte voorbij. Wat wordt dan de volgende stap? Boete
nou, volgende
doen? Of is het dan, omdat jij de schaamte al voorbij bent, dan moeten de mensen die dus niet luisteren,
die
maar
moeten
boete
voelen.
Doen.
Ja, ja, boete doen.
Ja, en dat is, we hadden gisteren ook daar een
dus je
zult
zien dat
over
zo meteen in de bevolking gaat ontstaan dat de mensen die, de 10% die nog over zal blijven, 10 tot 15% die zich niet wil laten vaccineren tegen corona, als zo meteen blijkt dat die mensen niet meer naar hun werk mogen, de straat niet meer op mogen, niet meer naar Albert Heijn mogen, nergens meer naartoe mogen, niet meer mogen tanken, noem het maar op. Dus die volledig worden geïsoleerd, mm-hmm, helemaal worden uitgesloten van de maatschappij, dat de meerderheid van het volk gaat zeggen, ja, maar ja, dan hadden ze maar moeten luisteren. En dan wil ik deze vraag oproepen. Is dat werkelijk hoe wij erover denken als vrij Nederlands volk? is dat werkelijk hoe wij erover denken? Dus wie niet luistert naar de meerderheid, die moet maar voelen. Is dat hoe wij erover denken? Sinds wanneer is dat hoe wij erover denken?
Nou ja, dan kom je natuurlijk, als jij dit zegt, Nederland heeft een VOC-verleden. Daarin is het een en ander gebeurd in de afgelopen honderden jaren.
Ja.
En daar moesten de mensen ook heel erg goed luisteren. Want daar waren ook consequenties als je niet luisterde. En het lijkt wel, als ik dit ook hoor, dat als jij niet luistert, want daar gaat het uiteindelijk, dan ben jij schuldig en moet jij boete doen.
Ja, en niet alleen boete doen, maar tegenwoordig moet je publiekelijk boete doen. Hè? Dus
ja,
iedereen dus moet zien hoe jij boete doet. Precies zoals dat ging in de slavernij, want daar hint je natuurlijk op. Een slaaf die niet luisterde, die werd zodanig gemarteld en afgetuigd ten overstaan van de rest, dat de rest die überhaupt op het idee zou willen komen om te ageren tegen het onrecht wat ze werd aangedaan, wel even 6 keer nadacht en dacht van nou, dat staat mij dat te wachten, weet je wat? Misschien liever niet. Dus ik heb wel een bepaalde mening over wat er op dit moment aan het gebeuren is in Nederland. Maar degenen die het hardop zeggen, bijvoorbeeld sportmensen, mensen uit de media, die echt durven kritische vragen te stellen over het beleid, die echt durven te vragen, hé, maar wat gebeurt hier met onze grondrechten? Die worden publiekelijk zo afgeslacht, gewoon ook door alle media, die er blijkbaar ook aan mee schijnen te werken, dat daarmee de boodschap wordt uitgevaardigd van, nou, als jij een andere gedachte hebt dan de meerderheid, zou ik er even heel goed over nadenken of je die gedachte wel wil hebben. Punt 1, moet je al nagaan wat er hier gebeurt, hè? En punt 2, als je die gedachte dan toch wilt hebben, hou hem dan maar lekker voor jezelf, want zie wat de consequenties zijn.
Ja.
En dan zeg ik, jongens, wake the hell up. Is dit wat we willen? En ik zei gisteren nog tegen mijn oma en mijn moeder, je zult zien hoe het gaat. Als wij zometeen in Russische toestanden hier zitten, dan gaat iedereen zeggen, ja, maar dit hebben we nooit gezien. Waarom heeft nooit iemand iets gezegd? Waarom hebben ze ons niet gewaarschuwd?
Ja, ja, het gaat. Ik denk, daarom hebben we er ook voor gekozen. Ik ga er bijna van stotteren. Om dit echt te gaan bespreken. Omdat het best moeilijk is. Ik stel je ook constant de vraag. Maar dat is om het echt bloot te leggen. Dit zit zo diep in onze cel. Van ieder mens,
ja.
Hè? Ook het schaamte.
Schaamte, schuld en boete. Dat is het ultieme manipulatiemiddel wat al in de hele geschiedenis van de mensheid is toegepast.
Dat vroeg
door
ik jou inderdaad. Van goh, waar komt het vandaan? Wanneer is het ontstaan? Maar het is dus iets wat dus al heel lang geleden ontstaan is. En wat je bijvoorbeeld, kan je het in de tijd van de kruistochten, hè? Heel duidelijk met de kerken die dan zeiden dat je je moest schamen voor je lichaam, dat je je moest schamen voordat je niet goed luisterde.
Ja.
In de tijd van de slavernij.
Kijk naar religie met alle respect, maar ik geloof in de schepping en dus in de schepper, dat weet je. Ik bedoel, kijk naar de natuur en je kunt niet ontkennen dat er sprake is van de schepping. Dat is echt geen toeval door een of andere Big Bang, excuse me. Maar dan moet je wel met hele goede argumenten komen. Wil je mij daar ooit over op andere ideeën brengen? Maar toch is het zo dat mensen bereid zijn om gewoon van dit hele natuurlijke principe af te stappen en de meest waanzinnige idiote ideeën daarvoor in de plaats te zetten en op basis daarvan hun leven beschouwen. En daarom kom ik tot de conclusie dat religie is natuurlijk in de loop der geschiedenis een van de meest ultieme middelen geweest om schaamte, schuld en boete onder de mensheid
het
te brengen.
Is fantastisch.
En dus grote groepen mensen te kunnen controleren en beheersen. Hun gedrag te kunnen bepalen. Te kunnen bepalen wat ze denken. Wat is allowed? Wat mag ik denken? Binnen welke kaders mag ik denken om geaccepteerd te worden door mijn religieus leider? Want die belooft mij, als ik mij daaraan hou, dat mij dan straks een hemel en een beloning wacht.
Dat
zijn hele gevaarlijke manipulatieve principes. En mensen die dit horen, die zeggen meteen van, oh, je bent ik ben geen absoluut niet iemand die iets tegen de schepper. En ik geloof in God. En ik geloof in de schepping. En daar ben ik altijd heel erg direct over geweest. Maar ik geloof niet in een manipulerende God. Want de almachtige schepper heeft echt geen dwang en manipulatiemiddelen nodig om zijn eigen schepsels onder de duim te houden. It doesn't make sense, Patricia. Laten we het, please.
Ik zei het net al, ik vind het is echt een fantastisch concept bedacht om echt iets vanuit wat dus echt extern is. Hè? Dus een extern iets.
Ja, je innerlijke daar, macht uit handen geven aan een
daar een belofte.
Macht.
En ik denk dat daar een kern ligt.
Ja.
Op het moment dat iemand, en dat zijn er miljoenen, dat mensen niet meer durven luisteren naar hun intuïtie. Dat ze niet meer durven en kunnen luisteren naar hun, wat hun lichaam zegt. Dat je niet meer durft en kunt luisteren naar die stem in jou die zegt, is niet goed hè. Dan denk ik dat de ontmenselijking, ja, dat het daar dan de basis ligt.
En heel mooi wat jij gisteren in een gesprek wat wij samen hadden ook daaraan toevoegde. Niet alleen de ontmenselijking, ook de ontgoddelijking. En ik bedoel daarmee, wij zijn schepselen Gods. Om het zomaar eens even plechtig uit te drukken. Ja, er is een schepper, er is een schepping. En het goddelijke, de hand die ons geschapen heeft, om dat zomaar te zeggen. En de magie die wij daarmee vertegenwoordigen. De perfectie die wij daarmee zijn, daar doen wij afstand van. Dat is die ontgoddelijking die de basis is voor ontmenselijking.
Ja, ik vind mensen echt fantastische
wezens. God wordt buiten ons geplaatst.
Ja.
En nu zijn we daar aan de hand daarvan ons mens zijn ook buiten onszelf aan het plaatsen.
Ja.
Zodat we in staat worden gesteld om steeds meer slechtheid toe te kunnen passen in ons dagelijkse leven. En we zijn nu zover. En dat nieuwsuur was daar natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld van gisteren. Mm-hmm. Over die conflicten binnen families en vriendenkringen. We zijn nu zelfs de schaamte voorbij om slechtheid binnen onze eigen huiselijke kring te brengen.
Ja, en dat
zover
is
in dit rap tempo is deze ontwikkeling sinds corona.
Ja, ik denk dat dat voor vandaag echt de conclusie is.
Ja.
Dat we gewoon de schaamte voorbij zijn. Er is nog heel veel over te spreken. Daar gaan we absoluut nog meer.
Ja.
We gaan daar nog dieper op in. Omdat hier ligt wat mij betreft echt een basisfundament. Omdat mensen zijn fantastische wezens. Wij zijn scheppende wezens.
Ja,
en
krachtige
het
wezens.
Het lijkt alsof wij vergeten zijn wie we werkelijk zijn. En door alleen maar te wijzen, hè, jij hebt dat gedaan, jij doet dit, jij moet boete doen. En dat ook naar jezelf toe. Hè? Tot slot het gijzelen. Ik weet niet, het is gijzelen noemen je dat. Waarin priesters vroeger dat zichzelf met een soort zwepen sloegen.
Tot
bloedens toe. Omdat ze dachten dat ze verkeerde gedachten hadden gehad. Daarin kunnen we natuurlijk ook nog veel verder gaan. En daar wil ik echt graag in andere uitzendingen ook nog met je over spreken. Van goh, want wat is dat, hè? Tot slot, iemand zit in de schuldsanering. Oh, het is, iedereen zegt het is mijn schuld, dus het is mijn schuld.
Ja, dus het is mijn schuld.
Het is toch afschuwelijk?
Het is afschuwelijk.
Die geestelijke
dus
pijn.
En je maakt mensen kapot, weet je, voor zelfmoorden er zijn elk jaar in Nederland.
Stegen.
Weet je, daar heeft niemand
helaas
het ooit over, want het
ja,
mag niet in de krant komen. Maar mijn punt voor vandaag, wat ik eigenlijk zou willen maken, is dat die ontgoddelijking met als gevolg daarvan ontmenselijking tot stand gebracht wordt door die systemen, door die kaders waarbinnen we gedwongen worden te denken en te handelen. Die kaders, daar verdwijnt steeds meer menselijkheid uit. En om te kunnen overleven in dit systeem moeten we binnen de kaders handelen en denken en leven. En dus, dat is het allermooiste ervan. En dus kiezen wij er op een gegeven moment zelf voor om te ontmenselijken, omdat we dan binnen dit systeem betere overlevingskansen hebben. En dat stoort mij enorm, Patricia.
En als wat mij betreft voor vandaag de cirkel echt rond, want daar gaat het dus om.
Ja.
Het gaat er dus om dat we denken dat we geen keuze hebben.
Ja.
Dat we wel keuzes hebben en hoe het wel zit. Daar gaan we wat mij betreft volgende week over spreken.
Ik vind het prima.
Ja, toch?
Ja.
Ik wil je bedanken voor vandaag dat je erbij was. Het is diep, het is veel, maar het is heel erg noodzakelijk. Want ik denk dat het goed is om terug te gaan en elkaar te wensen om naar de menselijkheid te gaan. Ik wens je voor vandaag een hele fijne avond toe. En we zien en spreken elkaar snel. Dag!